Gemeente, namens de kerkenraad een mededeling betreffende de collecte. Er is één collecte vandaag bestemd voor de diaconie. En volgende week is de eerste collecte voor de kerk en de tweede voor de bouwkas. Vergunt u mij ook even een persoonlijk woord. Het is nogal een poosje geleden dat ik de laatste keer op deze plek stond. En dat we elkaar hier in Gods huis ontmoet hebben. Er is in die tussentijd heel wat gebeurd. We herinneren ons, althans velen van ons, hoe het in het verleden was. En hoe vaak de Heer ons op deze plaats ook heeft willen zegenen. Ik herinner me de tijd dat mijn eerste vrouw ziek was en overleed. En dat de gemeente toen helemaal om mij heen stond. Ik herinner me de periode dat ik in het ziekenhuis lag en een half jaar uitgeschakeld was. En toen stond ook weer een biddende gemeente om ons heen. In dat opzicht is er wel wat veranderd. Daarom heb ik ook tegen deze zondag erg opgezien. Want ik heb soms de vraag, hoe is de verhouding nu tussen de gemeente en mij, tussen mij en de gemeente? En ik heb wel eens geprobeerd om onder deze afspraak uit te komen, omdat ik er erg tegenop zag. God heeft dat weggenomen. En daarbij heeft ook geholpen een paar keer met de kerkenraad te hebben gesproken. Dat gaf best wat opluchting. En wat ook geholpen heeft is dat ik rondom mijn verjaardag van gisteren een overweldigende belangstelling ook uit de gemeente gekregen heb. En daar dank ik u allen voor. Vandaag zullen we samen rondom het woord zitten en staan om te horen wat de Heer tot ons heeft te zeggen hier aan de Hoflaan. Toegespitst op de situatie waarin de gemeente aan de Hoflaan verkeert. En daartoe is onze hulp van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij gaan samen bidden. Zingend bidden. En iedereen kan deze woorden op zijn lippen nemen. Er zijn psalmen waarvan wij soms denken, kan ik die wel zingen? Psalmen die zo hoog op de geloofstoon zingen. Maar deze woorden kan iedereen zingen. Dit gebed kan iedereen bidden. O Heer, laat mij naar het welbehagen dat gij in uw volk steeds hebt getoond, ook roem op uw bescherming dragen en met uw zegen zijn bekroond. Geef dat mijn oog het goede aanschouw. Psalm 106, vers 2 en vers 3. Toen sprak de Heere al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gearbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Schriftlezing uit het Nieuwe Testament, Johannes Evangelie, hoofdstuk 4. We lezen vers 43 tot en met 54. Na de schriftlezing Psalm 30. Tweede vers, Psalm 30, vers 2. Mijn God, gij hebt mij op mijn klacht genezen en mijn smart verzacht. Uit het te lezen schriftgedeelte is vanmorgen ook de stof voor onze overdenking, voor de prediking van het woord. Na twee dagen ging hij van daarheen en ging naar Galilea. Want Jezus heeft zelf getuigd dat een profeet in zijn eigen vaderland geen eer heeft. Als hij dan in Galilea kwam, ontvingen hem de Galileërs, gezien hebbende al de dingen die hij te Jeruzalem op het feest gedaan had. Want ook zij waren tot het feest gegaan. Zo kwam dan Jezus wederom te Cana in Galilea, waar hij het water wijn gemaakt had. Er was een zeker koninklijk hoveling, wiens zoon krank was, te Capernaum. Deze, gehoord hebbende dat Jezus uit Judea in Galilea kwam, ging tot hem en bad hem dat hij afkwam en zijn zoon gezond maakte, want hij lag op zijn sterven. Jezus dan zeide tot hem: tenzij dat gij lieden tekenen en wonderen ziet, zo zult gij niet geloven. De koninklijke hoveling zeide tot hem: Heere, kom af, eer mijn kind sterft. Jezus zeide tot hem: ga heen, uw zoon leeft. En de mens geloofde het woord dat Jezus tot hem zeide, en hij ging heen. En als hij nu afging, kwamen hem zijn dienstknechten tegemoet en boodschapten zeggende: uw kind leeft. Zo vraagde hij dan van hen de uren in welke het beter met hem geworden was. En zij zeiden tot hem: gisteren, te 7 uur verliet hem de koorts. De vader bekende dan dat het in die uren was in de welke Jezus tot hem gezegd had: uw zoon leeft. En hij geloofde zelf en zijn gehele huis. Dit tweede teken heeft Jezus wederom gedaan als hij uit Judea in Galilea gekomen was.
Thank you.
zegen van de Heere over zijn woord en de prediking daarvan. Wij doen voorbeden voor zuster Bot, die ernstig ziek is. Voorbeden ook voor Jonathan Braal, die in de afgelopen week betrekkelijk onverwacht, nog eerder dan eigenlijk in het ziekenhuis gepland was, een hartoperatie heeft ondergaan. En dat is heel wonderlijk welgemaakt door de Heere. Wij willen ook bidden voor broeder Aad Hobbel, die elke dag een oproep kan krijgen om naar het ziekenhuis te komen voor een prostaatoperatie. Wij bidden ook voor Edwin en Helene Klok uit Den Bommel, die vandaag voor het laatst in de gemeente zijn, omdat ze gaan emigreren naar Noorwegen. Dankzegging willen we doen voor zuster Tale Brooshoofd, die uit het ziekenhuis mocht thuiskomen. En dat is eveneens het geval met Willemijn Valerius en ook met broeder Avant Geloof en met de meelevende broeder Kivit uit de Frisostraat. Wij willen met hen en voor hen de Heere danken voor de zegen die ze ontvingen. Wij danken ook voor Leendert Jan en Nanda van Kreuningen die in de afgelopen week een dochtertje ontvingen. Laten we samen bidden. Heren, we mogen nog naar de kerk en we kunnen ook nog naar de kerk. 56 jaar geleden viel de 1 februari ook op een zondag. Maar toen stond de kerk vol water. Toen was het de watersnood. De ramp, zoals we over die gebeurtenis zijn gaan spreken. En op de 1 februari gaan de gedachten van velen, zeker van de wat ouderen in ons midden, nog terug naar die gebeurtenissen, die voor verschillende van hen ook een hele angstige en benauwende gebeurtenis was. Die het met hun ogen hebben gezien hoe het watergeweld alles vernielde wat op het pad van dat water stond. En er zijn er die altijd nog weer terugdenken, ook aan de verliezen die ze toen geleden hebben en het verdriet dat er toen gekomen is en de ellende die nog heel duidelijk voor hun aandacht komt. Wij bidden u voor degenen die altijd nog verdriet hebben als zij denken aan deze dag en die altijd weer zich die gebeurtenissen voor de aandacht krijgen. We bidden u voor hen, heren, die nog altijd op die lege plaats kijken. We beseffen ons ook, heren, dat er een hele generatie is die voor wie dit allemaal maar een stukje geschiedenis is. Maar ook zij krijgen een les, zoals wij allen. Het is de mensen gezet eenmaal te sterven. En wat kunnen wij tegen het geweld, als gij dat losmaakt, de krachten van de natuur, wat zijn we dan gering? Wat zijn we dan machteloos als de dijken breken en als de golven slaan. Wat zijn we dan klein. Zo moeten we het ook leren, want we zijn echt klein en we zijn echt machteloos. We bidden van u, Heren, dat we altijd maar weer bij deze dingen ook mogen leven. Dan hebben we geen pretenties. Dan zijn we niet belangrijk, dan hoeven we ook niet altijd belangrijk te zijn. En zeker in de ontmoeting met u past het ons om dat hele kleine plekje in te nemen waar wij bukken en buigen voor u, de Allerhoogste God. En waar we ons realiseren dat gij, dat als gij met ons doet naar onze zonden, we verloren zijn. Heren, wij mogen vandaag in alle rust ongehinderd onze plaats in de kerk innemen. Er staat geen water in de kerk. We kunnen rustig naar het woord van u mogen luisteren. En we bidden van u, Heren, dat gij de overdenking van uw woord tot zegen wilt stellen. En dat gij dat woord gebruiken wilt om ons te onderwijzen en om ons wijs te maken tot zaligheid. We danken u ervoor dat we elkaar na ongeveer anderhalf jaar weer op deze manier mogen ontmoeten. Er is inderdaad veel veranderd, ja. Er is ook veel gepraat. En uw eigen woord zegt dat in de veelheid van de woorden de overtreding niet ontbreekt. En dat is zeker ook nu het geval geweest. En daarom, o God, wij, en om nog veel meer redenen, hebben we te buigen voor u. En te erkennen dat we gezondigd hebben. En dat we verkeerd zijn. In ons binnenste ook al. En zo kwamen we trouwens al op de wereld. Er was toen al een verdorven bron. Daar komen al de wanbedrijven uit voort, met gedachten, woorden en werken. O Heere, verneder ons voor uw heilig aangezicht. En breng ons op de plaats die we dienen in te nemen. Als smekerlingen, want aan smekerlingen en aan armen hebt u altijd goederen uitgedeeld. Er is plaats voor uw werk, o Heilige Geest. Er is plaats voor uw genade. Mogen we zo luisteren, mogen we zo met een door u zelf hongerig en begeerig gemaakte ziel luisteren. Dan zal er wel wat zijn, Heere, want als er honger is, dan geeft gij brood. En als er dorst is, dan geeft gij water. En dan vragen we niet te vergeefs. Heere, dan mogen we zelfs onze mond wijd open doen. En dan belooft u dat u hem vervullen wilt. Laat er zo een volk mogen zijn, Heere, in ons midden. Dat met deze heilbegeerte de Bijbel opent. De schriften gaat lezen. En de prediking gaat horen. Ach, trouwe God, gedenk ons in uw gunst. En wilt u het wel maken. Wilt u ons onderwijzen. En wilt u alles wegnemen, dan gaat het niet om een mens, dan gaat het alleen om het woord. En dan gaat het niet om de mensen om ons heen, maar dan gaat het om onszelf, geconfronteerd met dat woord. En dan gaat dat woord spreken. En dan doet dat woord kracht, Heere, geef dat we dat mogen ondervinden. Wees u zo met allen die niet naar de kerk kunnen komen ook. We dragen zuster Bot aan u op. Ze is op hoge leeftijd gekomen. Maar ongetwijfeld hangt ook zij nog aan het leven. Zoals we allemaal doen. En nu is ze ernstig ziek. En dat betekent dat er doodsdreigingen zouden kunnen zijn. Heren, wij vragen van u gedenk haar. Omring haar met uw trouwe zorg. Als het u behaagt, richt haar nog op. Als uw weg anders is, maak haar klaar. Voor die alles beslissende ontmoeting met u. Door de dood heen. En geef haar genade. Om te vertrouwen op het volbrachte werk op de Heer Jezus Christus. Want daar immers ligt alleen onze redding. Ergens anders is die redding niet. Zegen haar zo met uw gunst en met uw genade. We bidden u ook voor Jonathan Braal. Dat kleine jongetje moest nu al geopereerd worden. En wat was het spannend. Hij weet er niet van. Zijn ouders des te meer. Wat was het spannend, ook voor de doktoren. Hoe zal het gaan? Ze hebben het ook niet in eigen hand. Of ze zich dat realiseren of niet, maar ze hebben het niet in hun eigen handen. Maar u maakt het wel. U bestuurde alles. En hij mag al een beetje opknappen, Jonathan. Heren, we danken u voor die sparende goedheid. Voor die trouw die u daarin betoond hebt. Voor de zegen die u de ouders bereid hebt. Voor de gunsten die onverdiend zijn bewezen. Maak het verder ook wel, Heere. Laat hem verder herstel mogen vinden. En geef dat hij op uw tijd met zijn ouders ook weer thuis mag komen. We bidden u voor broeder Hobbel, die bericht heeft gekregen dat er elke dag een signaal kan komen waardoor hij opgeroepen wordt voor een operatie. Heere, als het zover is, wilt u hem dan genadig gedenken en vergezellen En alles ook wel maken, zodat die operatie ook werkelijk slagen mag. En dat het tot zijn lichamelijk welzijn mag dienen. Geef hem ook uw zegen in geestelijk opzicht. En laat zijn verwachting van u de Heere wezen. We bidden u ook voor Edwin en Helene Klok. Hun plannen zijn om te gaan emigreren naar een ander land. Zoiets deed Abraham ook. Hij wist niet eens waar hij uit zou komen. Zij weten het dan nog wel. Maar Heere, dat wil niet zeggen dat ze het nu zonder u kunnen. Zeker niet. Zeker niet, ook al is daar alles al geregeld. Dan nog hangt het ook voor hen van uw zegen af. En is het voor hen uitermate belangrijk dat u meegaat. En dat u bij hen bent. En dat u hen verzorgt. En dat u hen daar een plekje geeft. Laten ze ook gelegenheid vinden om het woord te horen. Recht gepredikt en verkondigd. En geef ze de middelen van uw genade, ook in Noorwegen. Heere, we mogen u ook danken. En er is reden om u te danken. Want er zijn ook zieken die thuis mochten komen. Ontslagen mochten worden uit het ziekenhuis. En daarin opnieuw een bewijs van uw zorg hebben ondervonden. Zuster Thale, Willemijn Valerius, broeder van het geloof, broeder Kivit. Ze waren daar allemaal weer om verschillende redenen. En de behandeling die ze ondergaan was ook onderscheiden. Maar het voorrecht dat ze van de week ontvingen, dat is voor allemaal hetzelfde. Weer naar huis. Nadat u daar aanvankelijk herstel wilde geven. Heren, maar ze zullen ongetwijfeld nog verder herstel behoeven. Geef die gunst. Geef dat herstel, opdat ze ook verder aan krachten mogen toenemen. En dat ze daarin ook uw goddelijke gunst mogen ondervinden. Laten ze het van u verwachten, Heren. We danken u ook voor het feit dat Leendert Jan en Nanda van Kreuningen een kindje uit uw hand hebben gekregen. De periode van verwachten is voorbij. De periode van zorgen voor dit kind is nu inderdaad met de daad aangebroken. Heere, wat heeft zo'n klein kindje ook veel zorg nodig? Geef die ouders genade om het te geven. Niet alleen voor het lichamelijk welzijn van dit kind. Maar laten ze bovenal ook verantwoordelijkheid besef mogen hebben om dit kind op te voeden in de vrezen van uw naam. Een kind kan wel op de wereld komen en het gaat ook nooit meer weg. Het zal wel sterven, maar het gaat nooit meer weg, Heer. Het is voor een eeuwigheid geschapen. En waar zal die eeuwigheid doorgebracht worden? Ach, laat die vraag ook leven in hun hart, ook ten aanzien van hun kind. En geef dat zij zo aan uw troon gebonden mogen zijn om voor dit kind ook die nieuwe geboorte af te smeken. En zegen zo hun arbeid. Herstel Nanda, geef ze de krachten weer terug. En laat ook in dit alles uw gunst doorleefd mogen worden. Mogen we zo onze noden voor u neerleggen. Onze dank voor u uitspreken. Uw gunst afsmeken. En hoor ons dan in de vergeving van al onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Psalm 147, derde en het zesde vers. U krijgt gelegenheid om uw gaven aan de Heere te geven en aan zijn dienst. En wij zingen: zeer groot is onze Heer vol krachten en de Heer betoont zijn welbehagen. Gemeente, ik lees u het woord van God, onze tekst, nog maar eens uit Johannes 4, beginnend bij het tweede deel van vers 46 en dan tot en met vers 53. En er was een zeker koninklijk hoveling, wiens zoon krank was, te Capernaum. Deze gehoord hebbende dat Jezus uit Judea in Galilea kwam, ging tot hem en bad hem dat hij afkwam en zijn zoon gezond maakte, want hij lag op zijn sterven. Jezus dan zeide tot hem: tenzij dat gij de tekenen en wonderen ziet, zo zult gij niet geloven. De koninklijke hoveling zeide tot hem: Heere, kom af, eer mijn kind sterft. Jezus zeide tot hem: ga heen, uw zoon leeft. En de mens geloofde het woord dat Jezus tot hem zeide en ging heen. Als hij nu afging, kwamen hem zijn dienstknechten tegemoet en boodschapten zeggende: uw kind leeft. Hij vraagde dan van hen de uren in welke het beter met hem geworden was. En ze zeiden tot hem: gisteren, te 7 uren, verliet hem de koorts. De vader bekende dan dat het in die uren was in de welke Jezus tot hem gezegd had: uw kind, uw zoon leeft. En hij geloofde zelf en zijn gehele huis. Ik zou zeggen, gemeente, houdt u het Bijbeltje erbij. Dan kunt u het zelf zien waar het over gaat in de prediking. En dan zou ik eigenlijk met een vraag willen beginnen. En dat is ook een vraag voor jullie jongens en meisjes. Waar gaat het hier nou eigenlijk over? Als je nou in 2 woorden of in 3 woorden of in een klein zinnetje zou moeten zeggen, waar gaat het nou in deze geschiedenis over? Dan denk ik dat er heel wat zouden zijn die zeggen: het gaat over die genezing van die jongen. Zoals eigenlijk ook het opschrift boven deze pericoop, althans in mijn Bijbel, zegt: de zoon van de koninklijke hoveling genezen. Nou, is dat dan niet waar? Ja, dat is zeker waar. Maar is dat nou eigenlijk de hoofdzaak? Die jongen komt eigenlijk in het hele verhaal niet voor. Je ziet hem nergens. Er wordt wel wat over hem gezegd door zijn vader, dat hij zo ernstig ziek is. En door die knechten dat hij beter is. Maar je ziet hem in het hele verhaal niet. Die vader daarentegen wel. En die komt veel meer voor. Waar gaat het in deze geschiedenis om? Ik denk dat de hoofdzaak gelegen is hierin dat Jezus deze vader tot geloof brengt. En tot geloofsbeoefening. En zo willen we dan deze geschiedenis gaan lezen. En als de Heere dat doet, die man redden, want dat is natuurlijk gewoon een andere omschrijving van wat ik zojuist zei. De Heere verlost, de Heere redt, de Heere maakt zalig deze hoofdman, deze hoveling, deze koninklijke hoveling. De hoofdzaak is natuurlijk inderdaad zijn redding. Maar daarbij schakelt de Heere de genezing van die zoon van hem in. Nou, het gaat dus over het geloof van die man. Kijkt u maar in het 53ste vers. En daarom zei ik: houd u de Bijbel er maar bij. 53ste vers, het laatste stukje. En hij geloofde zelf en zijn gehele huis. Dus toen hij thuis kwam, geloofde die man. Maar pas toen hij thuis kwam, nee. In vers 50 lees je het ook. Op het moment dat hij bij de Heere Jezus vandaan gaat. De mens geloofde het woord dat Jezus tot hem zeide. Dus voordat hij thuis kwam, was er ook geloof. Toen hij bij de Heere Jezus weggang ging en toen Jezus dat woord gesproken had: ga heen, uw zoon leeft. Toen geloofde die man ook. Toen pas? Of geloofde hij ook al toen hij bij Jezus kwam? Dat staat er niet. En toch mag je het er wel lezen. Want de Heer Jezus heeft gezegd: niemand komt tot mij, tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft, hem trekken. En dat heeft Jezus in deze man gezien. Ik hoop het u aan te tonen. Dat zijn Vader deze man aan het trekken was. Naar Jezus toe trekken. En dat gaat altijd met geloof gepaard. Want zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. En die tot God, die tot de Zoon van God komt, mag ik dan ook wel zeggen, moet geloven dat hij is. Nou, kijkt u maar, laten we maar bij het begin beginnen. Deze man, hoveling wordt hij genoemd, heeft een zieke zoon. En niet zomaar een zieke zoon waarvan hij denkt, die is volgende week wel weer beter. Dat is een van zijn kinderziekten en dat gaat wel weer over. Nee, ziek tot de dood toe. Hij zegt het straks tegen de Heer Jezus. Mijn kind ligt op sterven, ligt op zijn uiterste. Het is hoge nood. Nou, al is hij dan een hoveling en al heeft hij dan een aanzienlijke positie, hier kan deze man niks meer beginnen. Met zijn geld niet, met zijn wijsheid niet, met al zijn invloed niet. Hier staat hij machteloos, zoals iedere vader en iedere moeder machteloos staan als ze een kind hebben dat door de dood wordt aangeraakt, dat door een ernstige ziekte is bezet. Dan kun je erbij staan en dan kun je hopen en dan kun je worstelen en dan kun je bidden en dan kun je de dokter laten komen en desnoods nog een dokter en nog een specialist. Maar je staat met elkaar machteloos. Dat hebben verschillende van u ondervonden. En dan kan het ook nog wel eens echt in de dood eindigen. En je staat erbij als een machteloos mens. Zou het daarom zijn dat deze koninklijke hoveling een paar versen verder, in vers 50, gewoon een mens genoemd wordt? Een mens. Koninklijke hoveling, je zou toch denken. Maar de Heere noemt hem een mens, een kind van Adam. Machteloos in heel veel situaties. Zwak en bovendien onwaardig. Zondig. Nou goed, deze man heeft dus een nood in zijn leven. Dat is één. Dat is één punt waardoor hij straks naar de Heer Jezus gedreven wordt. De nood van zijn kind en zijn eigen machteloosheid. En het tweede wat hem naar de Heer Jezus drijft, dat is wat hij gehoord heeft. Wat hij daar voor zijn ogen ziet gebeuren als hij in dat kamertje van die jongen van hem komt. En die jongen die ligt daar met een hoge koortsen. En die worstelt als het ware voor de poorten van de dood. Wat hij met zijn ogen gezien heeft, is één factor die hem naar de Heer Jezus gaat drijven. Maar er is een andere factor, vers 47. Deze gehoord hebbende dat Jezus uit Judea in Galilea kwam. En wat heeft hij dan van Jezus gehoord? Nou, dat moet u een paar versen eerder lezen. Er waren ook Galileërs in Jeruzalem geweest. En die hebben gezien al de dingen, vers 45, die Jezus op het feest in Jeruzalem gedaan had. Want ze waren er zelf ook. En daar hebben ze niet van gezwegen. We lezen op verschillende plaatsen in het woord van God dat als de Heer Jezus weer ergens een wonder gedaan heeft, dat gerucht van hem dat werd verbreid door het gehele omliggende land. Hij heeft van Jezus gehoord. Van de wonderen van Jezus. Van de wondermacht, van de gewilligheid van de Heer Jezus. Mensen die tot hem kwamen werden niet weggestuurd. En dat is de tweede factor die hem naar Jezus brengt. Jezus is machtig, Jezus doet wonderen. Jezus is gewillig om mensen te ontvangen. Jezus stuurt ze niet terug met lege handen. Jezus is vol ontferming. En dat woord heeft hij gehoord en dat heeft hij geloofd. En door deze twee drijfveren is hij toen gegaan. Jezus was in Cana, 25 kilometer bij Capernaum vandaan. Deze man was natuurlijk gewend om een van zijn knechten opdracht te geven. Als er ergens wat gedaan moest worden, als er een boodschap overgebracht moest worden, dan zei hij tegen een van zijn knechten, ga je daar eens heen. En hij heeft misschien wel eens vaker een van zijn knechten van Capernaum naar Cana gestuurd om daar het een en ander te doen. Dit keer gaat hij zelf. Hij stuurt niet een van zijn knechten om de Heer Jezus te vragen, wilt u alstublieft komen en mijn kind genezen? Nee, hij gaat zelf. Dit is een werk dat hij niet aan een ander over kan dragen. Dat kun je ook niet altijd. Als je je realiseert dat je kind een verloren kind is, door de eeuwige dood bij wijze van spreken al zo ongeveer aangegrepen, op weg naar het verderf, dan kun je het niet aan de schooljuffrouw overlaten om voor jouw kind te bidden. Dan moet je zelf naar de troon van Gods genade gaan. Dat kan een ander niet voor je doen. Dat is de plicht die je als vader en moeder hebt. En daar kom je niet vanaf. Je kunt de godsdienstige en geestelijke opvoeding van je kinderen niet aan een ander overlaten. Al moet je wel zorgen dat dat onderwijs wat ze elders krijgen in de lijn ligt van wat ze thuis krijgen. Vanzelfsprekend. Maar je bent niet ontslagen van die geweldige plicht. En je zult er ook niet eens ontslagen van willen zijn als het recht ligt. Maar goed, deze man ging zelf. En hij komt bij Jezus. En dan heeft hij maar één vraag. En dat is maar niet een vraag. Dat is maar niet zo een vraag tussen neus en lippen door. Nee, kijkt u maar weer. Hij bad hem. Hij smeekte hem. En ik stel me voor, al staat dat er dan zo niet bij. Maar dat hoort dan inderdaad ook de houding te zijn van een smekeling. Dat hij op zijn knieën voor Jezus viel, zoals je dat van anderen ook leest. Deze hoveling, zie je hem? Al zijn waardigheid is die even kwijt. Die telt voor hem op dat moment ook niet meer. Hij is bedelaar geworden. En hij schaamt zich er niet voor. Er staan daar 12 discipelen bij. En ik weet niet of er hoeveel andere mensen ook nog. Maar hij schaamt zich er niet voor om hier tegenover de Heer Jezus te erkennen. Ik ben zo machteloos. Ik sta met lege handen. Ik kan voor mijn arme kind niks doen. En dan gaat hij straks sterven. O Heere, zegt hij, hij zegt tegen Jezus. Kom af, eer mijn kind sterft. Hij vraagt of de Heer Jezus mee wil komen en hem genezen wil. Dat gelooft hij dus, dat Jezus dat kan, zijn kind genezen. Maar hij denkt daar wel bij dat Jezus daarvoor in Capernaum moet zijn. Daarom vraagt hij ook, kom af, ga met me mee. Hij gelooft, maar er mankeert nog wel wat aan zijn geloof. Want hij realiseert zich helemaal niet dat Jezus voor de genezing van zijn kind helemaal niet naar Capernaum hoeft te komen. Dat kan hij daar vanuit Cana ook. Dat beseft hij niet. Daar is dus aan dat geloof nog wel wat mankerend. En er zal met dat geloof nog wel heel wat moeten gebeuren. Wil het een geloof zijn zoals de Heere het bedoelt, maar het is in beginsel aanwezig. Hij gelooft dat Jezus het kan. Hij gelooft dat Jezus het mogelijk ook zal willen, zoals hij het in vele andere gevallen ook betoond heeft, dat hij gewillig was. Maar dan moet het antwoord van de Heer Jezus voor deze man toch wel een teleurstelling zijn geweest, denkt u niet? Want de Heer Jezus zegt tegen hem, tenzij dat gij lieden, dus hij zegt het tegen hem, maar ook tegen de anderen om hem heen, in tenzij dat gij lieden tekenen en wonderen ziet, zo zult gij niet geloven. De Heer Jezus laat weten aan die man en aan de vele anderen om hem heen, dat hij wel begrepen heeft wat er bij hen voorop stond. Als ze maar wonderen zien. Ze zijn wel gewillig om in Jezus te geloven, maar dan moet hij eerst bewijzen dat hij het waard is om geloofd te worden. Hij moet wonderen doen. En dat is natuurlijk sensationeel en daar kunnen ze over praten en dat is indrukwekkend en dat gebeurt niet elke dag en dat kan ook iedereen niet. Nee, ze willen Jezus wonderen zien doen. En we weten uit de geschiedenissen dat dat inderdaad waar is, dat dat woord van de Heer Jezus helemaal op werkelijkheid berust, want zo kwamen velen tot de Heer Jezus. En die grote massa scharen die hem volgden, die kwamen, Jezus zegt dat ook wel eens, om bevredigd te worden in hun nieuwsgierigheid. Jezus moet wonderen doen. En voor de rest, dan zijn ze niet zo geïnteresseerd in de Heer Jezus. En dat wil de Heer Jezus de mensen telkens maar weer inprenten, dat hij daar niet tevreden mee is. Dat hij zo'n geloof niet wenst. Dat dit niet is wat hij nou eigenlijk kwam doen. Waarom zegt Jezus dat tegen deze man? Omdat die man wel komt met de nood van zijn kind. En omdat hij wel gelooft dat de Heer Jezus zijn kind kan genezen. Maar wat die man ook nog moet leren, dat is zijn eigen nood zien. En Jezus ook voor zichzelf nodig gaan krijgen. En vandaar dit ontdekkende woord. Want als de Heer Jezus een ontdekkend en misschien voor ons gevoel teleurstellend woord spreekt, dan moet een mens niet weglopen. En dan moet hij niet zeggen in zijn teleurstelling, nou dat helpt dus ook al niet. En bij hem kan ik dus ook al niet terecht. Nee, dan zal het zaak zijn om over dat woord van de Heer Jezus eens goed na te denken. En je af te vragen, waarom zegt hij zoiets? Wat bedoelt hij daarmee? Bedoelt hij mij nou terug te sturen? Bedoelt hij nou te zeggen, nou ik help u niet? Moet die vader die conclusie trekken? Of bedoelt de Heer Jezus wat anders? Ja, de Heer Jezus bedoelt wat anders. Man, zie je je eigen nood? Zie je dat je een verloren zondaar bent? Zie je dat je een mens bent, een kind van Adam? Zie je dat je met al je waardigheid nergens blijft als de dood de deur van je huis binnen dreigt te komen? Zie je dat je machteloos staat als je kind daar met 40-1 op bed ligt te woelen en dat je als vader niks kan doen? Maar zie je dat je in alle andere opzichten net zo machteloos bent, ook als het gaat om de redding van je eigen ziel? Dat is het onderwijs dat de Heer Jezus hierin geeft. En dat onderwijs draagt nog vrucht ook. Want we lezen verder. Tenzij dat gij wonderen en tekenen ziet, zult gij niet geloven, zei Jezus. De koninklijke hoveling zeide tot hem, Heere, kom af eer mijn kind sterft. U zegt, maar dat is net hetzelfde als de vorige keer. Er is helemaal niks anders. Nog weer vraagt hij, Heere, kom af. Nog steeds denkt hij dat de Heere afhankelijk is van pas een wonder te kunnen doen als hij in Capernaum is, naast het bed van die zieke jongen. Kom af, eer mijn kind sterft. Ja, die nood is nog wel hetzelfde. En die drijft hem nog wel opnieuw. En die doet hem opnieuw smeken. Is er dan niks veranderd bij die man? Jawel. Dat eerste woordje in dit verzoek. Hij zegt, Heere. En zo werd de keizer in Rome genoemd. Wie was de Curios? En als ze tot hem spraken, zeiden ze, Curie. Hij verdiende die titel. Een ander noemde je niet Heere. En nu noemt deze man Jezus wel Heere. Nu geeft hij hem de titel die hij waardig is. Zoals Petrus dat doet. En zoals de andere discipelen dat leerden. En daarmee spreekt deze man uit dat hij gelooft. Niet alleen maar dat Jezus wonderen kan doen, maar dat hij de Heere is. Dat hij de Zoon van God is. God. Hoe het allemaal zit, dat weet die man helemaal niet. Maar hij toont zijn diepe respect. Er zit iets van aanbidding in de manier waarop hij de Heere Jezus nu aanspreekt. Er zit een vordering in zijn geloof. En dat heeft de Heere Jezus onmiddellijk gemerkt. En toen heeft hij ontdekt dat zijn vader bezig was die man te trekken. De Heere Jezus ziet het werk van zijn vader in deze man. En als hij het werk van zijn vader in deze man ziet, dan gaat hij hem helpen. Precies zoals bijvoorbeeld bij de Canaanese vrouw. Die werd ook beproefd. Die kreeg ook niet onmiddellijk haar wens. Daar zei de Heere Jezus ook niet terstond na haar eerste verzoek. Ja hoor, je dochter is weer beter. Hij beproeft dat geloof. Hij stelt het op de proef. Hij test het. En dan moet ze doorbreken in haar geloof. Dan moet er een vordering gemaakt worden. En zo is het met deze man. En als de Heere dat ziet, dan is hij onmiddellijk gereed om te werken. Als hij het werk van zijn vader, het trekkende werk van zijn vader ziet, dan is de Heer Jezus onmiddellijk bereid om te helpen. En hij zegt tegen die man, ga heen, uw zoon leeft. Hij stuurt hem dus weg. Die man had gevraagd, gaat u alstublieft mee? Nee, zegt de Heer Jezus, dat doe ik niet. Ga heen. Maar hij geeft hem wel de belofte, uw zoon leeft. En dan het wonderlijke. Dan staat er en de mens geloofde. Dan zegt hij niet tegen de Heere Jezus, Heere, dat kan u nou wel zeggen hier op een afstand, maar ik zou toch graag willen dat u met me meeging. Dat zou hij hebben gezegd als hij niet had geloofd. Maar nu zegt hij dat niet. Hij denkt er geen eens aan. Dit woord van de Heere Jezus is hem genoeg. Er is nou plaats voor dat woord gekomen. En hij moet het met het woord van de Heere doen. Gemeente, zie je dat er een vordering opnieuw in zijn geloof komt? Want dat is het. Echt geloven. Dat is niet eerst zien en dan geloven. Maar echt geloven is geloven en dan pas zien. En met dat woord van de heiland moet hij nou naar huis, 25 kilometer terug. En met dat woord van de Heere moet hij het doen. Kunt u zich voorstellen hoe die man die thuisreis gemaakt heeft? Ik denk dat als hij in Capernaum komt, dat hij niet veel vertellen kan over al die plekken waar hij langsgekomen is. En over al de bloemetjes die hij aan de bermrand heeft zien groeien. En over al de huizen die hij gepasseerd is. Daar heeft hij niks van gezien. Wat heeft hij dan gedaan? Steeds maar tegen zichzelf gezegd. Het woord, uw zoon leeft. Uw zoon leeft. Uw zoon leeft. En denkt u niet dat hij toen gezelschap gekregen heeft? Onzichtbaar gezelschap. En dat er toen een naast hem liep die zo in zijn oor fluisterde, joh, dat zei Jezus nou wel. Maar zou dat nou echt waar zijn? En dat er aan de andere kant ook iemand naast hem kwam lopen en tegen hem zei, maar waarom is die nou niet meegegaan? Waarom weigerde hij dat nou? Is de rest dan wel betrouwbaar? En die man moest iedere keer maar weer zeggen, Tegen al die influisteringen in. Uw zoon leeft. Jezus heeft gezegd, uw zoon leeft. En zou hij ook nooit eens omgekeken hebben in de hoop dat Jezus toch nog met hem meekwam? U weet hoe het gaat met een mens, nietwaar, als geloof en ongeloof met elkaar gaan strijden. En als de duivel het je niet gunt dat je met het woord van de Heere verder kunt. En als de duivel vraagtekens gaat plaatsen naast het woord dat de Heere gaat spreken. Heb u daar ook ervaring mee? Weet u dat ook, van die twijfels die komen, dat je het op het ene moment vast gelooft en de volgende moment of een dag later, dan ligt het allemaal plat op de grond. En zo gaat het. Want de duivel laat de mens die door de Heere geleid en onderwezen wordt niet met rust. En dan moet hij 25 kilometers lopen naar huis. Een lange, lange weg. En onderweg ziet hij niks van dat woord van de Heere. En ziet hij er niks van dat dat kind leeft. Hij moet het geloven. We wandelen door geloof en niet door aanschouwen. En onderweg heeft hij de bevinding niet gehad. Want de bevinding die komt er als je ziet dat het geloof niet te vergeefs geloofd heeft. Dat het waarachtig is wat de Heere gezegd heeft. Als de bevestiging erop komt, dan ondervind je dat het woord waarachtig is. Maar die man moest het met het woord doen. Kan dat dan? Ja, als het maar een godswoord is, gemeente. Want een godswoord heeft kracht. Dat is levend. Dat is krachtig. En dat godswoord, als dat in je geest overwint, ook over de twijfels en de aanvechtingen, dan vertraag je niet je stap. Dan ga je niet aan de rand van de weg zitten in moedeloosheid en in vrees dat het misschien toch niet allemaal waar is. Maar dan leg je ook die laatste kilometers af. En op die weg van het geloven en het genoeg hebben aan het woord, komt de Heere de zondaar tegemoet. Praktikaal is dat ook zo. Op de weg van het geloven komt de Heere met de bevestiging van het geloof. Hoe dan? Nou, onverwacht komen daar zijn knechten hem tegemoet. En die hebben gezien wat daar in Capernaum gebeurd is. Die hebben gezien wat er met de jongen gebeurd is. Die hebben gezien dat de jongen één keer, nee, niet aan het opknappen was, maar dat hij gezond werd. En dat kunnen ze niet voor zich houden. En als die man getrouwd geweest is, dat staat er niet bij, maar laten we het even aannemen, dan heeft die vrouw gezegd tegen een paar van die knechten: jongens, dit moeten jullie mijn man gaan vertellen. En ze zijn gegaan. En ze hebben haast gemaakt om hun meester tegemoet te komen en hem onderweg te ontmoeten. En als ze op een afstand zijn, dan roepen ze al: uw kind leeft. En dat is nou de bevestiging van zijn geloof. Hoe dan? Nou, hij moest het met het woord doen. Welk woord? Uw zoon leeft. En nu hoort hij dat zijn zoon werkelijk leeft. Dat komen de ooggetuigen vertellen. De jongens die het gezien hebben. Die erbij waren. En dan wil die weten. Dan wil die weten, wat hebben ze meer te vertellen? Hoe is het dan gegaan? Wanneer is het dan gebeurd? Hoe laat was het toen het gebeurde? En ze zeggen gisteren. Het is dus al een dag later. Gisteren om 7:00 to 7:00. Dat is 1:00 in de middag naar onze tijdrekening. Gisteren om 1:00 verliet hem de koorts. Verliet hem de koorts. Die man vraagt, wanneer is het beter met hem geworden? Wanneer is de koorts, laat ik het maar zo zeggen, een beetje gezakt? Wanneer knapte die een beetje op? Wanneer begon hij om wat eten te vragen? Wanneer leek het inderdaad dat er een keer gekomen was? Dat verwachtte hij. Dat het langzamerhand beter met hem zou worden. Maar die knechten zeiden, hij heeft niet een klein beetje opgeknapt. De koorts is niet gezakt. De koorts is weg. Hij is helemaal gezond. Hij mankeert niks meer. Dat is de bevestiging van zijn geloof. Want nou gaat hij rekenen in zijn gedachten. Gisteren op de zevende uur. Maar dat was dezelfde tijd waarop Jezus het zei. Precies hetzelfde moment. Ziet u wat God doet? Hij bevestigt het geloof. En hij geeft meer dan de man dacht dat de Heere beloofd had. Hij had gedacht dat de Heere maar een beetje beterschap beloofde. Langzamerhand dan een beetje meer en meer en meer. Maar de Heere geeft in één keer alles van de gezondheid. Heb u dat ook wel eens meegemaakt? Dat je mocht gaan geloven. Dat de Heere je een woord gaf. En dat dat houvast gaf in je leven, dat woord. En wat voor omstandigheden dat ook was. En dat je bepaalde dingen meemaakte. En dat die ontmoeting met de Heere en het geloof in het woord van de God van die het sprak werkelijkheid was in je leven. En dat je dan later met die ervaringen bijvoorbeeld in de kerk zat. En dat er gepreekt werd. En dat degene die preekte niks van al die dingen wist. Niks van wat je in die week had meegemaakt. En dat je het allemaal door die prediker hoort vertellen. En dat het net is alsof die alles van je weet. Wie zou het hem verteld hebben? Nee, niks. Niemand heeft het hem verteld. God heeft het zo bestuurd. Dat je de bevestiging krijgt op wat je meegemaakt en gehoord van het woord van God hebt. En dat de Heere daardoor voor nog een volgende stap op de geloofsweg zorgt. En dat het je een wonder wordt. Dat de dingen in elkaar gaan passen. En dat je ineens ziet wat toen werkelijkheid voor me wordt. Dat wordt nou nog veel meer werkelijkheid voor me. Iets van dat onnaspeurlijke, van dat wonderlijke, van dat bovennatuurlijke van het werk van de Heilige Geest. Waarin de Heere iedere keer weer van die nieuwe ervaringen geeft. Zijn woord is waar. Zijn woord is waard ook om geloofd te worden. Kijk maar. Hij zegt het nog een keer. Eenmaal sprak God tot mij een woord. Tot tweemaal toe heb ik het gehoord. Jazeker. En soms tot driemaal. En tot viermaal toe. Als de Heere voortgaat met zijn werk. Ziet u hoe de Heere werkt op de geloofsweg? En hoe hij in de ontmoetingen van een mens met zichzelf hem het woord meegeeft. En hem aan dat woord houvast geeft. Zodat dat woord voor hem een kracht gaat worden tot zaligheid. En dan komt hij straks thuis. Ja, dat wordt ons in de tekst niet beschreven. Ja, daar staat wel wat van. En dat is niet gering, gemeente, wat er van staat. Maar gaat u nou in gedachten eens verder met die man. Dat laatste stukje, die knechten die hebben die boodschap gebracht. En die draaien zich natuurlijk om en die gaan met hun meester mee terug naar Capernaum. En dan komen ze tenslotte daar in Capernaum. En ja, je kunt het je eigenlijk wel voorstellen, nietwaar? En dat ene zinnetje wat we nou in onze tekst nog lezen waar we het niet over gehad hebben, dat bevestigt dat eigenlijk. Zodra zijn vrouw hem ziet komen, heeft ze geen rust in huis. Ze gaat hem tegemoet en ze zegt, onze jongen leeft weer. Hij is helemaal beter. Niet maar een klein beetje opgeknapt, maar helemaal beter. Ik begrijp het niet, maar er is een wonder gebeurd hier, man. En die man zegt, ja, ik weet het. Ik weet het, mijn knechten hebben het me al verteld. En nou weet ik ook wat Jezus bedoelde. En dan moet hij natuurlijk gaan vertellen. Natuurlijk moet hij dan ook met een paar woorden zijn eigen ervaringen gaan weergeven. Maar veel tijd is daar niet voor, want hij wil zijn jongen ook zien. En die jongen is er. Nee, geen bleek gezicht. Helemaal niet meer. Hij is net als vroeger. Levenslustig. Helemaal gezond. Jongen, is het echt? Ja, het is echt waar, papa. Ik voel niks meer. Ik ben helemaal beter. Ik zou zo weer graag eten en met mijn vriendjes spelen. Helemaal gezond. En dan moet hij weer gaan vertellen, maar hoe ging dat dan bij de Heere Jezus, papa? En wat zei de Heere Jezus dan tegen u? En die vader moet weer vertellen. En als ze een klein beetje tot rust gekomen zijn en de eerste emoties van de ontmoeting wat weggeëbd zijn, en hij de gelegenheid heeft om verder en breedvoeriger te gaan vertellen, dan vertelt hij het. En toen kwam ik bij de Heere Jezus en toen zei ik het tegen hem. Mijn kind ligt op sterven, Heere, wilt u alstublieft meegaan? En hij vertelt de rest van het verhaal zoals het gegaan is. En door wat hij vertelt, door het woord dat hij mag spreken, Gods woord over Christus, gebeurt er wat bij die vrouw. Gebeurt er wat bij die jongen. Wat gebeurt er van binnen? Ze gaan ook geloven. Door dat woord waarin die vader vertelt van Jezus. Van zijn wondermacht. Van zijn gewilligheid. Van zijn liefde. Worden ook die harten van die vrouw en van die jongen veranderd. En zie je daar op een afstandje die knechten staan. Nee, dichterbij komen ze niet, want dat hoort niet, nietwaar? Ze weten hun plaats, maar ze luisteren wel mee. Er staat ook nog zo'n oude knecht tussen, die de vorige nacht nog bij die kleine jongen zijn bed gezeten heeft. Die ook een paar uur gewaakt heeft bij hem. En die daar met zoveel verdriet in zijn hart zat. Want hij had ook een hart voor die jongen. En hij was ook zo bang dat hij sterven ging. Zie je die oude knecht ook meeluisteren? En die anderen? Zie je? Nee, dat zie je niet. Maar de Heere zegt het, dat er ook in het hart van die huisgenoten wat ging veranderen. Dat die ook tot geloof kwamen. Hij geloofde zelf en zijn gehele huis. Nou, dan moet je nou eens zien, gemeente. En zo is nou de Heere Jezus, zo is nou de Zoon van God. Die man die kwam met één vraag, wilt u mijn jongen beter maken? En de Heere deed het nog ook. En de Heere deed nog veel meer. Hij werkte dat geloof in het hart van die man. Hij werkte dat geloof in het hart van degene in zijn huis. Hij redde zielen. Hij redde zondaren. En zo toont de Heere zijn grote gewilligheid om het verlorene te redden. Om nooddruftigen te verschonen. Om armen uit genazen hulpen ter verlossing te tonen. En om te bewijzen dat hij barmhartig en goedertieren is, dat er bij hem milde handen en vriendelijke ogen zijn. En dat was zo toen. En dat is zo nog. En nou zitten hier ook allemaal zieke mensen. Net zo ziek, nee, niet als die jongen, dat zeg ik niet, net zo ziek als die koninklijke hoveling. Net zoveel als hij, niet meer dan een mens. Een gevallen mensenkind op weg naar het verderf. En dan ga je misschien wel eens met een bepaalde nood naar de Heere toe. Hè? Misschien ben je zelf ook wel eens in een bepaalde nood geweest, dat je ziek werd en dat je genezing nodig had en dat je een operatie moest ondergaan enzovoort. En dan vraag je de Heere, Heere, wilt u meegaan, wilt u hulp geven, wilt u doorhelpen enzovoort. Of je vraagt het voor een ander van je huisgenoten. Of je hebt een ander soort nood in je leven dat je naar de Heere drijft. En natuurlijk, je weet vanuit opvoeding enzovoort dat de Heere gebeden wil zijn en dat je je hart voor hem uit mag storten en dat je alle dingen hem bekend mag maken en dat de Heere in alles gekend wil wezen, dat de Heere gereed staat om te helpen. En die dingen die brengen je, die nood, die omstandigheden, die brengen je dan tot de Heere. Ben je nou ook wel eens naar de Heere Jezus gevlucht met die beden? Heere, genees mijn ziel. Want ik ben zelf geestelijk zo ziek. Heeft de Heere je ogen er wel eens voor geopend dat dat het eigenlijke probleem is? Als het nooit gebeurd is, dan mag je de Heere wel eens dringend gaan vragen. Heere, open mijn ogen. Dat ik het eindelijk eens een keer inzie hoe waar het is dat ik een verloren mensenkind ben. Mag je dat nou vandaag wel eens beginnen te doen, gemeente? Want je weet niet eens of je morgen de gelegenheid hebt. En dan moet je vluchten met je zondige bestaan tot de enige die je redden kan. En dat is deze, Jezus. Wil hij me helpen? Die vraag hoef je niet te stellen. Ja, maar ik heb zo gezondigd. Dan hoef je die vraag nog niet te stellen. Wil hij mij wel helpen? Kan hij mij wel helpen? Die vragen hoef je niet te stellen. Want de Heer heeft die vragen allang beantwoord. Wie hem aanroept in de nood, vindt zijn gunst oneindig groot. Wie dat dan ook is, hoe die dan ook heet, wat die allemaal op zijn geweten heeft, hoe zijn leven misschien ook vuile, vuile vlekken vertoont. Wie hem aanroept in de, het hoeft geen vraag te wezen of je wel mag gaan en of hij wel naar je wil luisteren. Kom tot hem. En heb je nou al eens geleerd om te geloven? Om het woord te geloven? Hebt u aan het woord genoeg gekregen? Dit woord van God. Deze 66 door de Heilige Geest geïnspireerde boeken. Heb je daar al eens vertrouwen op gekregen? En dat je het ook te midden van aanvechtingen, zoals die man onderweg van je van Cana naar Capernaum misschien had, ook te midden van aanvechtingen, dat je het toch kon zeggen, ja, maar hier staat het. Hij zegt het. En hij liegt toch niet. Jezus liegt toch niet als hij zegt, uw zoon leeft. Heb je dat ook wel eens zo mogen beoefenen? En heeft de Heere dat dan ook wel eens zo op een wonderlijke manier in je leven willen bevestigen? Dat je op een gegeven ogenblik iemand tegenkwam en dat hij tegen je zei dit of dat. Of dat je een boek opensloeg of de Bijbel opensloeg. En je las precies hetzelfde. En je zat in de kerk en je hoorde het gewoon vertellen door de prediker. En dat de Heere toen zei, je hebt niet te vergeefs geloofd. Het is niet te vergeefs om op mij te vertrouwen. En ik wil je nog wel een keer zeggen hetzelfde. Het is waar, het is waar, het is waar. Neem een voorbeeld, Jeremia. In een misschien wat minder bekende geschiedenis. Jeremia zit in de gevangenis. Zijn neef komt met de vraag, wil je mijn akker kopen? En dat is een akker waar de Galdeën overheen lopen, in Anatoot. Dat is bezet gebied. Wil je mijn akker kopen, zegt hij tegen Jeremia. Ja, zegt Jeremia, dat wil ik doen. Want Jeremia gelooft het woord van de Heere dat de Galdeën straks weg zullen zijn. En dat die akker weer gebruikt kan worden. Hij gelooft het woord. En dan is Hananiël, zo heet die neef, een poosje later weg nadat ze de overeenkomst gesloten hebben. En dan komt de twijfel. En dan denkt Jeremia, oh, wat heb ik nou gedaan? Heb ik het wel goed gedaan? Heb ik dat woord van de Heere wel kunnen geloven? En dan gaat hij in het gebed. En dan worstelt hij met de Heere. Om zijn ongeloof te overwinnen. Zijn ongelovigheid moet ik zeggen. Om er overheen te komen. En dan komt de Heere over. En wat zegt de Heere tegen hem? Precies hetzelfde als wat hij al eerder gezegd heeft. Eenmaal sprak God tot mij een woord en nog een keer. Hetzelfde. Eigenlijk zegt de Heere tegen Jeremia, ja, maar ik ben toch God. Ik ben toch God, Jeremia. Wat twijfel je dan? En waarom maak je je dan zoveel zorgen? Het is toch mijn woord? En dan is alle twijfel weer weg. Ja, echt weg. En dan breekt het geloof door en dan zeg je het. Ja, dan zeg je het en nou heb ik het zelf uit zijn mond gehoord. Hij spreekt één of twee maal tot een mens, staat er in Job. En zo is het. Gemeente, kent u dat ook? Die geloofswerkzaamheden. Kijk eens, je komt wel eens mensen tegen die geloven, maar die geloven altijd op dezelfde manier. En dat is altijd hetzelfde geloof en dat is altijd hetzelfde verhaal. En dan wordt het ongeloofwaardig. Want echt geloof vertelt niet altijd hetzelfde verhaal. Echt geloof leeft. Echt geloof groeit. Echt geloof is werkzaam. Echt geloof ligt soms plat op de grond. En echt geloof loopt soms over de hoogten van de aarde heen. En alles wat ertussenin ligt. En daarom echt geloof, levend geloof. Dat is een zaak die ook beleefd wordt. En wat beleefd wordt, dat kan ook verteld worden. En dan zit je niet een eentonig verhaaltje te vertellen. Maar dan merkt een ander op, hey, dit is echt. En dan wordt een ander nog jaloers. En als die vader zo gaat vertellen daar als die thuis gekomen is, dan weten ze daar, het is echt. En omdat het echt is, is het waard om ook door hen geloofd te worden. En dat is nou winnend werkzaam zijn. Dat is nou spreken tot anderen op een manier dat je ze hoopt jaloers te kunnen maken. Gemeente, wat weten we van deze geloofswerkzaamheden af? Amen. We zingen Psalm 145, het zesde vers. Laten wij danken. Barmhartige God, u hebt ons iets laten zien uit het leven van deze man. Het was maar één bladzij uit zijn levensboek. En hoe de rest verlopen is, u hebt het voor ons verborgen gehouden. Maar het ging ook niet om die man. Al ligt er wel heel wat nadruk op zijn geloofswerk, zijn geloofsweg, zijn geloofsbekroning. Maar het is allemaal tenslotte uw werk geweest. En uw woord gaf u hem mee. En dat woord van u, dat hebt u bevestigd en dat hebt u bekroond. Het was tenslotte allemaal uw werk. En u bent ook in deze geschiedenis de hoofdpersoon. En u moet het ook in ons leven worden, heren. De hoofdpersoon. Degene om wie het gaat. Christus leeft in mij, zei Paulus. En die bepaalde zijn u bepaalde zijn leven. Heren, we hebben gehoord hoe het ging toen. In grote lijnen gaat het altijd zo. Zo werkt u. Zo werkt u, heren. En u hebt het daartoe laten beschrijven. Ach, heren, leer ons dat ook. Wat er dan ook voor nood is in ons leven, laat het ons tot u uitdrijven. En als er geen nood is, dan moet er misschien maar eens een keer nood komen. Zeker die nood dat we onze ogen open krijgen voor onze geestelijke verlorenheid. Ja, die nood vooral. Die moet ons uitdrijven tot u. Laat het zo zijn. En ook dat evangelie. Die boodschap over Jezus. Over zijn macht. Over zijn gewilligheid, waardoor het hart gelokt wordt, waardoor de mens niet meer bij hem weg kan blijven, waardoor hij onzichtbaar getrokken wordt. Heere, laat dat evangelie door ons geloofd worden, al is het dan met een klein geloof, al is het dan met een geloof waar nog zoveel misverstanden in zitten, al is het dan met een geloof waar nog zoveel aan te corrigeren is, maar als het maar gelooft, Heere, schenk het ons uit genade. En als u het ons geeft, dan zult u ook voor de voortgang zorgen. We hebben het gezien. U doet geen half werk. En u laat niet varen de werken uw handen. Schenk ons uw zegen, ook verder deze dag. En laat het woord maar bij ons blijven. En als wij naar huis gestuurd worden met het woord, laten we dan als mensen, en meer zijn we niet, dat woord geloven. Amen. Gemeente, wij zingen Psalm 138, vers 2. bede en ontvangt Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen. Thank you.